Hoofdstuk 4. Verslaving. De geheime gevaren van tabaksplezier. Er loert een kolkend monster in de slagschaduwen van je sigarettenrook. Zijn naam? Verslaving. Heeft hij jou al te pakken en welke van zijn klauwen is het gevaarlijkst? Luister over de mentale tik die je maar beter snel kunt uitdelen. Nou ja, je ziet het pas als je doorhebt. Johan Cruijff pafte dagelijks 80 sigaretten weg en stierf aan longkanker. Verslaafd? Duidelijk. En jij? Hoe ernstig is het? Jij ziet het pas als je dit onprettige hoofdstuk helemaal doorhebt. Verslaving. Hoe zit dat? Het trio chemie, marketing en psychologie is verantwoordelijk voor het voortdurend slopen van jouw lichaam en levensgeluk. En je betaalt daar nog voor ook. Boom. Dat, lieve luisteraar, is het kloppend hart van het hele verslavingsprobleem. Even dat 1-2-3'tje in het kort. 1. Nicotine en zijn vrienden laten jou intens genieten door het stimuleren van de afgifte van dopamine, het gelukshormoon en andere hormonen. 2. Neuromarketing hersenspoelt ons al meer dan 100 jaar. Als jongetje ben je stoer als je rookt en als meisje blijf je slank door te roken. Onderschat de rol van Hollywood niet. Wat krijgt elke soldaat vlak voordat hij zijn laatste adem op het slagveld uitblaast? Zijn laatste gelukkige moment, tussen zijn lippen gedrukt door zijn beste kameraad. Juist. 3. Psychologisch gezien gaat het om gewoontevorming en klassieke conditionering. Poeh, dat klinkt ingewikkelder dan het is. Laat ik het vertalen, het werkt zo. Bij het roken voel je je lekker ontspannen. Daardoor ben je zo geprogrammeerd dat je vooral op bepaalde momenten en in bepaalde situaties rookt. Heb je stress? Neem een peuk. Ben je moe? Neem een peuk. Ben je in feeststemming? Neem een peuk. Om goed te stoppen met roken helpt het dus niet om alleen voor Nicotinex te gaan. Breng ook het genoemde trio van chemie, marketing en psychologie vakkundig om zeep. Anders gezegd, de beuk erin tegen de stoffen in tabak, tegen wat de tabaksindustrie je laat geloven en ook tegen de gewoonte en het gedrag van jezelf. Ik geef je daar de wapens voor. Hoe? Luister verder of volg de cursus. Alleen dan geniet jij van een prettiger, langer en rookvrij leven. Verslaafd, een nare kwestie. Verslaving is een woord met een negatieve bijklank. Het is iets waar je liever niet aan toegeeft. Ik beloofde eerder dat ik het stoppen met roken bijna plezierig zou maken voor jou. Stel je voor dat jij het ermee eens bent dat je verslaafd bent aan roken. Hoe geweldig zou het dan zijn om die verslaving te overwinnen? Om de wereld te laten zien dat je normaal, gezond, clean en gelukkig bent. Fantastisch toch? Dus moet je eerst door die narigheid heen. Hierna vertel ik je meer over de verschillende type rokers. Kijk even waar jij je het beste in herkent. De bijzondere roker, no problemo. Slechts 3 op de 1000 rokers zijn in staat heel af en toe te roken. Laten we zeggen 5 sigaretten per jaar. Dat is uniek. Ik vind dat deze mensen geen rookprobleem hebben. Voor hen is er dan ook geen noodzaak te stoppen. Laat staan dat te proberen. Ben jij die geluksvogel? Mijn advies, stop met verder luisteren. Dit boek en de cursus zijn voor jouw verspilling. Geef het boek cadeau aan iemand voor wie het wel goud waard is. Zeg eens eerlijk, zijn het er meer dan 5 per jaar? Stel dat het er 1 per maand zou zijn. Sorry, maar dan ben jij een roker. Niet zomaar een roker, eentje met een ijzersterk karakter. Ik leg je later nog uit waarom dat zo is. De ontkennende roker. Er zijn mensen die zichzelf niet als roker zien, omdat ze er slechts af en toe eentje opsteken. Dat is een vergissing. De allersterkste kunnen het misschien wel bij 1 of hooguit enkele shots per week houden. Maar deze mensen hebben wel een serieus probleem. Ze zijn wel degelijk roker. Ze beschadigen hun lichaam en brein voortdurend en betalen daar ook nog eens flink voor. Het zijn moeilijke stoppers. Ze zien zichzelf niet echt als probleemroker en ze hebben de wilskracht om langere tijd niet te roken. Maar echt stoppen, voorgoed, dat is een zeer hardnekkig ding. Ben jij zo iemand? Dan ben je een mazzelkont met dit boek. Gedachte-experimentje. Hoe erg is het als je chirurg rookt? Stel je voor, volgende week moet je een superbelangrijke levensreddende hartoperatie ondergaan. In het ziekenhuis werken 3 chirurgen, alle 3 expert in de cardiologie. Ze zijn ongeveer even vaardig, maar verschillen in 1 opzicht. 1. De chirurg die niet rookt. 2. De chirurg die elke dag rookt. 3. De chirurg die 1 sigaret per week rookt, elke dinsdag om 11 uur. Nou, je zou vast het liefst kiezen voor chirurg 1. Fris ruikend, zelf geen medische rookschade opgelopen en met een heldere geest. Plus, deze chirurg heeft altijd minder last van stress dan de rokende collega's. Maar helaas, nummertje 1 is op reis. Je zit vast aan de rokende chirurgen. Je hoopt nu misschien op chirurg 2. Maar die is ziek, dus je moet het doen met levensredder 3, de matige roker. Nu komt de grote vraag van dit experiment. Wanneer zou jij jouw operatie die week het liefst plannen? Ik noem in ieder geval het meest ongunstige, meest riskante moment en red daarmee misschien wel jouw leven. Dinsdagochtend om 10 uur. Waarom? Omdat jouw chirurg dan waarschijnlijk aan 1 ding denkt en dat is niet zijn trillende scalpel of jouw gezondheid. Nee, hij of zij telt de minuten af tot het wekelijkse rookmoment. En tot overmaat van ramp moet jouw operatie daarom ook nog eens beslist binnen 1 uur klaar zijn. Dat is geen fijn vooruitzicht, toch? De gewone roker en erger. Voor mensen die gewoon roken, dagelijks een stuk of wat sigaretten, geldt in verhoogde mate dat zij een probleem hebben. De kettingroker daarentegen, mensen die op meer dan een pakje per dag zitten, hebben het gemakkelijker als ze willen stoppen. Zij zijn dan ook succesvollere stoppers, omdat er geen twijfel bestaat over hun probleem en omdat ze niet regelmatig mislukt stoppen. Als zij starten met stoppen, doen ze het goed en houden ze het beter vol dan de gewone roker. In de cursus en op een andere plek in dit boek bespreek ik dit punt uitgebreider en gaan we het ook verder hebben over de rol van nicotine daarbij. Met de billen bloot. Hoe verslaafd ben jij? Hoe verslaafd je bent, daar kun je achterkomen door te kijken hoe snel je na het wakker worden naar die eerste hijs grijpt. Als jij het type bent dat 's ochtends meteen een sigaret opsteekt, nog voordat je de slaap uit je ogen hebt gevreven, dan zit je behoorlijk diep in de nicotineverslavingsvijver. Slaag je erin om je ochtendkick nog even uit te stellen? Mooi, dan ben je waarschijnlijk nog niet volledig verstrikt geraakt in het web van tabaksverslaving. Deze volkswijsheid is ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Carl Olof Fagerström testte de mate van nicotineafhankelijkheid om de ernst van nicotineverslaving te beoordelen. Een van de vragen in zijn test gaat inderdaad over hoe snel na het wakker worden iemand de eerste sigaret rookt. Ik benader het nog wat wetenschappelijker. Eens kijken wat het handboek van de psychologie, de DSM-5, erover aangeeft. Ik doe graag een kleine test met jou. Hiermee check je hoe de wetenschap jouw mate van verslaving beoordeelt. Ho, wat zeg je daar, Erik? Een test? Ik ben toch helemaal niet verslaafd? Daar kom je maar op 1 manier achter. Het eerlijk beantwoorden van de vragen in deze test kan wat ongemakkelijk zijn en misschien zelfs een beetje confronterend. Geen zorgen, het resultaat is niet het belangrijkste. Als je hoog scoort, kan dit je juist helpen om met behulp van dit boek en of via de cursus van je verslaving af te komen. Dus kom op, pak pen en papier en noteer een kruisje voor elke uitspraak die voor jou geldt. Ik rook vaker en meer dan gepland. Ik heb meerdere stoppogingen gedaan. Ik besteed veel tijd aan roken. Ik verlang sterk naar het roken. Het roken gaat soms ten koste van werk/studie enzovoort. Ik blijf roken ondanks dat het ten koste gaat van relaties. Ik geef wel eens sociale activiteiten op vanwege het roken. Eigenlijk moet ik voortdurend roken. Ik rook terwijl ik weet dat het slecht voor me is. In de loop der tijd ben ik meer gaan roken. Onthoudingsverschijnselen los ik op door te roken. Bij 11 kruisjes, bel 112.
Grapje!
Dat is hopelijk niet nodig. Maar serieus, volgens de DSM-5 geldt 2 of meer kruisjes, je hebt een probleem. 3 kruisjes, nou, je bent mild verslaafd. 4 of 5 kruisjes, je bent gematigd verslaafd. 6 of meer kruisjes, je mate van verslaving is ernstig, tot zeer ernstig. Het bepalen van jouw mate van verslaving is wel complexer dan zo'n DSM-5-test doet vermoeden. Ook het grappige weetje over de tijd tussen het ontwaken en het eerste trekje geeft beperkt inzicht. Ook andere zaken spelen een rol. 2 soorten verslaving. Het is belangrijk de 2 verschillende vormen van tabaksverslaving te onderscheiden. 1. De lichamelijke of fysiologische verslaving. 2. De geestelijke of mentale of psychologische verslaving. Lichamelijke impact van stoppen met roken. Misschien had je het niet verwacht, maar we hoeven niet uitgebreid stil te staan bij lichamelijke verslaving. De lichamelijke impact van stoppen met roken is namelijk goed te overzien. Nadat je een ferme punt hebt gezet achter je carrière als roker, komen meteen processen in je lichaam op gang. En andere, vooral schadelijke processen, houden juist op. Laat ik helder zijn, stoppen met roken gaat niet zonder horten of stoten. Je lichaam komt in opstand tegen het plotselinge gebrek aan nicotine. Dat uit zich vaak in vervelende ontwenningsverschijnselen. Denk hierbij aan hoofdpijn, onrust, prikkelbaarheid, slaapstoornissen en een toegenomen eetlust. Je raakt geobsedeerd door het verlangen naar een sigaret en je humeur vliegt alle kanten op. Je concentratie is tijdelijk verminderd en soms voel je je zelfs down. Bleg. Gelukkig is er ook ander nieuws. Er vinden namelijk tegelijkertijd positieve dingen plaats in je lichaam. Zo verbetert je bloedsomloop, waardoor je handen en voeten warmer aanvoelen. Ook gaat je conditie er flink op vooruit. Je longen beginnen slijm en andere rookresten op te ruimen en dat zorgt weer voor een soepeler ademhaling en minder hoesten. Je reuk- en smaakvermogen herstellen zich, waardoor je weer volop geniet van lekker eten. En je hebt rottende visjes voortaan ook weer op tijd in de gaten. Je maakt het allemaal mee, terwijl je lichaam zich ontdoet van nicotine en andere schadelijke stoffen die je jarenlang hebt opgeslagen. Het fantastische nieuws? Je hebt maar 3 dagen echt last van ontwenningsverschijnselen. De ongemakken nemen snel af en zijn, geloof het of niet, voor iedereen goed te hanteren. En nog één in de Goed Nieuws Show. Zo'n aanvalletje duurt maximaal slechts 3 minuten. Dat is toch niks? Kortom, als gestopte roker ervaar je gedurende 3 dagen ongeveer 15 keer per dag ontwenningspieken die elk maximaal 3 minuten duren. Krijg je zo'n aanval? Schrik niet, wacht het af, doe iets leuks. Snel lacht het leven je weer toe en jij het leven. En je bent sterker dan daarvoor. Mentale impact van stoppen met roken. De mentale invloed van stoppen met roken is stevig en ingewikkeld. Daarbij komen verschillende dingen kijken, zoals 1. Gewoontevorming. Hierbij breng je roken in verband met bepaalde situaties, zoals pauzes op het werk, na het eten of bij stress. 2. Emotionele afhankelijkheid. Roken is voor sommigen een manier om met stress, angst of verdriet om te gaan, waardoor het stoppen met roken emotioneel uitdagend is. 3. Verandering in identiteit. Je moet wennen aan het vormen van een ander zelfbeeld, doordat je jezelf niet langer als roker ziet. 4. Sociale druk. Geloof het of niet, die fijne vrienden, familie en collega's hebben invloed op je rookgedrag. Hun aansporingen om toch te roken zijn lastig te weerstaan. 5. Mentale ik wil weer roken triggers. Soms kom je mensen tegen of beland je in situaties die jou doen verlangen naar die oude, vertrouwde sigaret. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze uitdagingen. Denk na over een aanpak om hiermee om te gaan. Ondersteuning van vrienden, familie en professionals kan helpen, net als het vinden van nieuwe, gezonde manieren om met stress en emoties om te gaan. Ook het ontwikkelen en aanvaarden van je nieuwe rookvrije identiteit helpt. Jij bent nu een wandelende bron van frisheid. Hoe ruikt dat? En hoe voelt dat? De mentale verslaving en wat te doen in nood. De mentale verslaving aan nicotinehoudende producten heeft een fysieke oorzaak. Een grote mededader in dit spel is ammoniak. Deze door de tabaksindustrie toegevoegde stof versterkt de werking van nicotine. Jij rookt steeds meer en langer. Hierdoor zit je vast aan de karaktermoordenaar die samen met zijn stapmaatje nicotine steeds weer je hersenen bestormt en er van alles uitspookt. Gedurende je tijd als roker en in versterkte mate daarna komt dit tweetal in je hersenen in beweging en veroorzaakt het hevige angstsensaties. Het gevolg, ter compensatie lieg je alles aan elkaar, ook tegen jezelf. Als dat gebeurt tijdens ingrijpende of uitbundige momenten in je leven, kun je spreken van een mentale crisis. Veroorzaakt door nicotine-ammoniakstormen. Het liegen tegen jezelf maakt dat er op dat moment tegen jouw ellende of blijdschap maar één medicijn bestaat. Roken. Nu! Ik blijf het toch zeggen. De tabaksindustrie houdt jou in een ijzeren greep. Fysiek niet. Je lichaam plus een beetje logisch nadenken rekent wel af met ontwenningsverschijnselen. Op mentaal gebied vallen wel de venijnige klappen. Treur niet, ik heb voor jou kennis als tegengif. Het enige wat jij moet weten is wat je tijdens een nicotine-ammoniak-crisis kunt verwachten en wat je dan het beste kunt doen. En dat is het volgende. Als het crisis is, je moet het liegen tegen jezelf en de onbedwingbare drang om opnieuw te roken gedurende 1 uur tegenhouden. Het beslissende uur. Klinkt als haalbaar, toch? Zeker als ik je vertel dat een dergelijke crisis gemiddeld slechts 1 keer in je leven optreedt. Sommige mensen hebben er natuurlijk ook ingegeven door de situaties waarin ze belanden vaker last van. Soms wel 3 of 4 keer. Een aantal van 8 is onmogelijk. Omdat na elke nicotine-ammoniakstorm de hoeveelheid ammoniak in je hersenen afneemt. Zo'n situatie is wel ontzettend vervelend. Weersta jij hem 1 uur, dan neemt de kans toe dat je gestopt blijft en dat je het steeds makkelijker volhoudt. Lukt jou dat? Snel verder naar de tabaksmarkt en de concurrentie van 123stop.nl. Je zit nu vol in de voorbereiding om echt te stoppen met roken. Op weg daarheen kun je losjes hoofdstuk 5 doornemen. Daarin tik ik de andere methode aan die je had kunnen gebruiken in je stopstrijd. En je krijgt inzicht in hoe de voornaamste tabaksfabrikanten denken en doen. Wereldwijd en dicht bij huis. Dit bonushoofdstuk is niet in het papieren boekje opgenomen. Wel dus in dit audioboek en ook online, namelijk hier. https://www.123stop.nl/stoplandschap. Het is zeker de moeite waard om te beluisteren, maar niet noodzakelijk voor een perfecte rookstop.